Goedemorgen allemaal. Vanmorgen wil ik graag met jullie spreken en nadenken over wat kenmerken waren van de eerste gemeente. In Jeruzalem, het boek Handelingen, ik denk velen van ons kennen de geschiedenis wel uit Handelingen 2... We zouden dat hoofdstuk hebben kunnen lezen in voorbereiding voor vanmorgen. En ik wil eens nadenken, zo vanmorgen met elkaar, over wat dat voor ons betekent, persoonlijk, maar ook voor ons als gemeente, als christengemeente hier in Midden-Limburg. We hebben vorige week met miljoenen mensen, eigenlijk over de hele wereld, hebben we samen het Pinksterfeest gevierd. En sommigen van ons zijn naar opwekking geweest in biddinghuizen. Ik zag een prachtige foto gisteren in het grootste weekblad van Nederland. Op de pagina 2 en 3 grote foto met het kruis en de tent en 60.000 mensen. En er was een hele positieve beschrijving over de bidders in biddinghuizen hadden ze het. En ik vond het echt prachtig om te zien. En hier in onze gemeente, vorige week met Pinksteren, hebben vier mensen bekendgemaakt dat ze zich graag wilden aansluiten bij deze gemeente. Kim en Tini en Peter en Fieke. En ik dacht, wat is dat toch een prachtige, dat was een prachtig moment, een prachtige dienst. En een prachtig moment ook om om je aan te sluiten zo met Pinksteren. En te zeggen, ik wil bij een gemeente horen, ik wil bij deze gemeente horen. En vanmorgen willen we daar een aantal ogenblikken bij stilstaan. En ik wil eerst met jullie bidden. Vader in de hemel, we danken u zo voor deze dag die u geeft. En dat we hier zo samen mogen zijn als uw gemeente. En dat ook gasten in ons midden mogen zijn. En dat we ons zo mogen richten op u. Het gaat niet om ons, maar het gaat om u. En we bidden zo uw zegen over ons samen zijn, over ons nadenk, als we uw woord open doen, dan bidden we zo, Heere, dat dat woord van u echt licht verspreidt. Ik bid u, Vader, mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn. Mogen de overleggingen van onze harten u welgevallig zijn. In Jezus' naam. Amen. Ik wil vanmorgen in het bijzonder stilstaan bij één tekst. In Handelingen 2. En dat is Handelingen 2, vers 42. En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. Het eerste eigenlijk wat je in die tekst, als je daar naar kijkt, is en zij. En ik heb me afgevraagd, wie zijn die zij? Nou, die zij, dat was een groep van 120 mensen die inmiddels in Jeruzalem daar was. Toen de Heer Jezus teruggegaan was naar de hemel. En er was een nieuwe gemeenschap eigenlijk van 120 mensen ontstaan. Die samenkwamen, die aan het bidden waren samen. Dat had de Heer Jezus ook gezegd van, dat ze moesten bidden. Zodat de geest echt op hun zou komen. En gemeente, die eerste groep van 120, die wordt dan op die Pinksterdag uitgebreid. Er komen 3000 mensen, staat er, komen tot geloof. Dus toen zaten ze al op meer dan 3100 mensen in korte tijd. Ongelooflijk eigenlijk bijna, maar een geweldige dingen gebeuren daar. En ik wil eigenlijk graag eens, ik dacht die zij, dat is die gemeente. En ik wil kort is een paar kenmerken noemen van wat is nu een gemeente. Zeg je misschien, ja, hey, een gemeente. We zijn hier al bijna 40 jaar gemeente samen in Midden-Limburg. Moeten we nu nog nadenken over wat is een gemeente? Maar ik dacht, het is misschien toch wel heel verfrissend om eens te kijken van wat is nu, wat zijn nu een aantal kenmerken van een gemeente, zoals de Bijbel daarover spreekt. Je vindt geen definitie van een gemeente, maar als je de gegevens op een rij zet, dan kun je zien wat eigenlijk kenmerkt, wat een gemeente, een Bijbelse gemeente kenmerkt. Het eerste is eigenlijk dat daar, er moeten mensen zijn die er blijk van geven dat ze gelovigen zijn. Er zijn er natuurlijk heel veel gelovigen in allerlei soorten en maten en je kunt er van alles geloven. Maar hier gaat het over mensen die Jezus Christus in hun leven hebben aanvaard als hun redder en die hem in hun leven erkennen als hun Heer. Een tweede kenmerk wat je kunt vinden eigenlijk als je het Nieuwe Testament leest, is dat het mensen waren die gedoopt waren. Mensen die bij de gemeente horen, die moesten gedoopt zijn. Geloof en doop zijn twee dingen die je eigenlijk altijd samen vindt. Als het over doop gaat, gaat het ook over geloof. Een derde, eigenlijk wat je ziet, is dat een gemeente komt regelmatig samen. Ik wil er even kort eigenlijk doorheen gaan. Misschien is een ander moment nog eens om er wat dieper op in te gaan, omdat er natuurlijk heel veel van te zeggen is. Maar een gemeente, komt ook regelmatig samen in bijeenkomsten waar aanbidding is. Heel belangrijk, een gemeente waar aanbidding is. Diensten, bijeenkomsten waar aanbidding is. En dan zie je ook dat ook eigenlijk in die bijeenkomsten wordt het woord van God gebracht. Het woord van God wordt daar gebracht en uitgelegd. Prachtig, pas geleden las ik die tekst dat de Heer Jezus, dat hij gewoon was om eigenlijk naar de synagoge te gaan. Hij had het als een goede gewoonte. Prachtig. En dan zie je ook dat een gemeente die viert samen het avondmaal. Die viert regelmatig samen het avondmaal. En dan het laatste. Je ziet in een gemeente dat er Bijbels leiderschap is. Dat er oudsten zijn, oudste voorgangers die leiding geven aan die gemeenschap. Dat is prachtig eigenlijk. Je ziet geen definitie, maar je ziet de contouren van wat is nu een Bijbelse gemeente. Nou, even terug naar die tekst, Handelingen 2, vers 42. En zij volharden, staat er in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. Zijn vier dingen worden daar genoemd. Volharden in de leer van de apostelen. Ze volharden in de gemeenschap. Ze volharden in het breken van het brood en ze volharden in de gebeden. Het eerste wat er gezegd wordt is ze volharden in de leer van de apostelen. Wat is dan die leer van de apostelen? Dat kun je lezen als je Handelingen 2 leest. Dan zie je dat de toespraak van Petrus op de Pinksterdag. En dan zie je dat hij vertelt over wie Jezus is. Wat hij gedaan heeft. En wat hij voor ons betekent. Hoe hij de uiteindelijke openbaring was van God en van Gods wil. En die kwam bekendmaken. En Gods plan van redding. En toen Jezus terugging naar zijn vader, voordat hij terugging, zei hij tegen zijn discipelen van dat ze moesten gaan, de wereld moesten ingaan, de volkeren onderwijzen, ze tot discipelen maken en dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En om hen te leren te onderhouden alles wat ik u geboden heb, zei hij. Dat zie je wat daar gebeurt op hier in die gemeente. Ze maakten bekend alles wat Jezus gezegd had. En dan staat er in vers 41, dat een prachtige vers, Handeling 2, dus dat vers daarvoor, dat zij dan die zijn woord met vreugde aannamen. Ze namen dat woord dat ze hoorden, namen ze met vreugde aan. En ik dacht, dat is prachtig eigenlijk, dat is kostbaar. Ze namen dat woord op, maar het was niet met een droevig gezicht. Nee, dat ging met vreugde. In Psalm 119, vers 35 staat, doe mij treden op het pad van uw geboden, want daarin vind ik vreugde. Daarin vind ik vreugde. Dus dat eerste, ze nemen dat woord met vreugde aan. Er is nog een tweede ding waar ik aan moest denken. Er wordt iets van een andere gemeente gezegd. Als ze in aanraking komen met dat woord van God, dan staat er in 1 Thessalonicense: daarom danken ook wij, schrijft Paulus, God zonder ophouden, dat u, toen u van ons het gepredikte woord van God hebt ontvangen, het ook aangenomen hebt, niet als een woord van mensen, maar zoals het werkelijk is, als Gods woord, dat ook werkzaam is in u die gelooft. Dat ook werkzaam is in u die gelooft. Weet je, hier in de gemeente, daar stimuleren we elkaar in het lezen van de Bijbel. Op verschillende manieren. En een van die dingen waarin we dat ook doen, is ook in onze huiskringen. We hebben daar een structuur dat iedereen in deze gemeente is ingedeeld in een huiskring. En iedere zondag wordt van de prediking een samenvatting gemaakt. Zeggen op een werkelijk ontzettend knappe manier vind ik dat steeds weer, zoals Ferdinand samenvattingen van die vragen maakt en van die preken maakt en dan vragen daarbij maakt en dat toestuurt aan ons, aan de kringleiders en aan de kringen. En dan spreken we erover door bij de kringavonden. En dat is een belangrijk deel van die kringavonden en van ons samen gemeente zijn. En waarom doen we dat? Om elkaar te helpen om dat woord een plek te geven in onze leven, zodat het werkzaam is, zodat het wat doet in onze leven, zodat het uitwerking heeft, zodat het ons verandert. Dat was het compliment, de bemoediging die de gemeente in Thessalonica kreeg. Ze zagen dat er gebeurde iets, die mensen reageerden op dat woord en daar veranderde iets daar in die mensen. Het was werkzaam. Weet je, soms kun je niet naar een kringavond komen. Als je ziek bent, of hulpbehoevend, of als je een belangrijke ouderavond hebt, of als je vakantie hebt. Maar ik geloof echt dat als je naar een kringavond kunt komen, je komt niet. Je doet er niet aan mee, dan denk ik dat je niet alleen jezelf tekort doet, maar dat je ook, en dat je iets wezenlijks mist, maar dat je ook je andere kringleden tekort doet. Weet je, waarom zeg ik dat? Ik ervaar zelf steeds weer, als we samen zijn in onze huiskringen, dat het zo'n essentieel principe is wat we dat toepassen. He, kringen, dat is iets wat in de Bijbel eigenlijk steeds genoemd wordt. De plaats waar je elkaar ontmoet, waar je samen iets van het gemeente zijn beleeft en toepast. En ik ervaar echt dat we daarin aan elkaar gegeven zijn, als we zo samenkomen in die huiskringen. Ik ervaar zelf ook, en we mogen dan een kring leiden samen, maar ik ervaar zelf ook hoe mensen, hoe ik door andere kringleden zelf gezegend word. Door de dingen die ze zeggen. Afgelopen, de laatste kringavond, had ik dat zelf nog heel duidelijk daar. Ik was in mijn gedachten bezig met iets, ik had een gedachte. En iemand in de kring verwoord precies wat mijn gedachte was. En ik ervoer dat zelf echt als een woord van de Heere God voor mezelf. En weet je, dat is denk ik als je... En dat is gewoon zo bijzonder. Als je ervaart dat woord dat je spreekt, dan geeft dat grote vreugde. Ik hoop zo dat je daar iets van herkent. Dat je dat ook beleeft. We bemoedigen elkaar in die kringen, daar is de plek daarvoor. We bemoedigen elkaar met dat woord van God. We sporen elkaar aan, we corrigeren elkaar met het woord van God. En we vertroosten elkaar met het woord van God. We hebben verdriet, vanmorgen wordt er iets van gedeeld. En we proberen elkaar te vertroosten vanuit dat woord, door er voor elkaar te zijn. Het tweede waar die gemeente in volhardend was, dat was in de gemeenschap. De gemeenschap, dat spreekt van contact, van omgang met elkaar hebben. Het is iets delen, het is iets gemeenschappelijks hebben. En die gemeenschap, zeg maar, die onderlinge gemeenschap van christenen, is een van die vier pijlers die we hier in Handelingen 2, waar we over lezen, wat essentieel was voor deze christenen. Ze hadden regelmatig contact met elkaar. Ze verlangden zo naar die omgang met elkaar, dat hier staat in Handelingen 2, en je hebt dat misschien gelezen in de voorbereiding, dat ze zelfs dagelijks bij elkaar kwamen. Ik weet niet of dat voor ons nog haalbaar zou zijn als we dat zouden willen. Ik vroeg me ook af van hoe doen ze dat dan met hun werk en andere verplichtingen die ze hadden. Maar het staat dat ze dagelijks bij elkaar kwamen. Zo verlangden ze naar die onderlinge gemeenschap. Weet je, je kunt in een gemeente heel veel dingen organiseren. He, wat we doen, we organiseren met onze huiskringen iets heel principieels, geloof ik, om die gemeenschapszin ook te bevorderen. Maar je kunt de echte geestelijke gemeenschap kun je niet maken. Dat gaat niet. Als er geen openheid is, als er geen toewijding naar elkaar is aan de gemeente, aan die onderlinge gemeenschap, dan zullen onze contacten oppervlakkig zijn. Dus dan wordt er niet gesproken over wat er werkelijk in onze harten omgaat en er wordt er niet echt werkelijk met elkaar meegeleefd. En het is zo, je kunt op verschillende niveaus contact hebben met elkaar. Ik denk dat, als we dat zo, ik wil er iets van laten zien, als we dat, ik dat laat zien, zul je dat herkennen. We kunnen met elkaar communiceren en omgaan op verschillende niveaus. Het eerste niveau, ik zou je kunnen zeggen, is het cliché-niveau. Het bekende, hoe gaat het? Weet je, hoe is het? Of zeggen mensen, alles goed? En als ik daar wel eens op reageer, dan zeg ik, nee, niet alles is goed. Dan zie je mensen schrikken, want dat is eigenlijk niet, mensen verwachten niet eens een antwoord. En maar zo, dat is eigenlijk het eerste niveau waarop we met elkaar vaak communiceren, op cliché-niveau. Er is een ander niveau, dat is het feitenniveau. Je wisselt dingen met elkaar uit. Je vertelt wat je meegemaakt hebt, of wat je gaat doen. Of dat je geslaagd bent. Prachtig. Gefeliciteerd. En dus je wisselt feiten met elkaar uit. En er is nog een ander niveau, dat is het niveau op hartsniveau, kun je zeggen. Je deelt iets persoonlijks, je deelt iets van jezelf, een persoonlijke mening. En nog een ander niveau, kun je zeggen, is het niveau waarop we gevoelens ook met elkaar delen. Je hebt een verlies meegemaakt, je voelt je verdrietig. Of je hebt iets moois meegemaakt, je bent geslaagd. Ik ben dankbaar, ik ben zo blij. Niveau waarop we gevoelens met elkaar delen. En dan is er nog een niveau, dat is het intimiteitsniveau, wordt het wel genoemd. En wat je nou in de gemeente eigenlijk zoekt met elkaar, dat is die natuurlijk ook dingen delen, zeg maar he, mooie dingen die we delen als we slagen en als we iets moois meemaken. Maar je wilt dat met elkaar communiceren op dat hartsniveau. Dat je werkelijk iets deelt met elkaar. Weet je, dat volharden in die gemeenschap, dat heeft alles te maken ook met dat bezig zijn met het woord van God. Dat helpt ons om samen ook die gemeenschap met elkaar te beleven. We kunnen allerlei dingen ons belemmeren, ook in die dat samen gemeente, gemeenschappelijk, dat samen gemeente zijn beleven. Er wordt vaak al veel over gezegd in onze tijd dat we een tijd hebben van individualisme. Het individu, zeg maar, wordt tot grote hoogte verheven. Het individu. Wat vind jij en wat wil jij? En mensen hebben geen behoefte vaak meer aan een grotere gemeenschap. Weet je, sommigen van ons, die komen uit culturen waarin nog veel meer die nadruk is op dat gemeenschappelijke. Op dat samen, waarin het familieverband gezien wordt, het gezinsverband. En in onze westerse samenleving is dat heel erg verdwenen, geloof ik. Is dat heel erg verdwenen. Ik heb dat, als ik terugkijk in mijn eigen leven, hoe dat was in mijn kinderjaren, denk ik, dat het zelfs in één generatie enorm veranderd is. Enorme nadruk op het individu. Het is echt iets van de westerse cultuur, geloof ik. We leven in de tijd van de iPhone en de iPad. En we realiseren het niet, maar dat I, dat is ik. Het is mijn telefoon, het is mijn pad, iPad en iPhone. Dat is typerend, dat herkenning. Dat individualisme, dat kan echt een belemmering zijn. Maar ook de drukte van ons leven. Ik denk dat we het allemaal herkennen. Zorgen voor je gezin, zorgen voor je werk, dat het goed gaat. Voor de kinderen, als je ze hebt. Drukke agendas hebben we allemaal. En alle andere activiteiten daar nog omheen. En die kinderen hebben nog allemaal activiteiten daaromheen. Ik heb me vaak een taxichauffeur gevoeld toen onze kinderen nog thuis waren. Van het ene clubje naar het andere. Jongen. En dat speelt misschien niet zoals je met pensioen bent. Dan herken je dat niet meer zo. Dan weet je dan nog van vroeger. Maar de drukte van ons leven kan ons echt belemmeren. Gewoon om samen iets van die gemeenschap in de gemeente te beleven. Een ander iets zijn oppervlakkige relaties. Ik weet niet hoe dat met jullie is, maar zo vaak heb je relaties en omgang, contacten met mensen. Zo is het nu gewoon ook eenmaal vaak. Met kennissen, met collega's of buren. En er is weinig echte vriendschap. Het zijn vaak oppervlakkige relaties waar we mee te maken hebben. En dan kost het soms ook moeite om echt betekenisvolle relaties te ontwikkelen, ook in de gemeente. Weet je, en dan is er ook nog iets. En dan is er nog iets, een verschil tussen mannen en vrouwen. Voor zover ik dat kan beoordelen, maar ik ben daar geen deskundige daarin. Heb ik het idee dat vrouwen meer gericht zijn op relaties. Meer gericht zijn op onderlinge gemeenschap. Een betere antenne hebben daarvoor dan mannen. Mannen trekken zich vaker terug uit relaties. Mannen zijn niet de grootste praters altijd. Ze zoeken niet actief naar verbondenheid. Weet je, ze vinden het al goed soms als alles geregeld is. Als de vrouwen het regelen, maar mooi, dan is het gedaan. Ook in de gezinnen is dat soms zo. Weet je, dat de mannen zich terugtrekken en dan zeggen van fijn dat de vrouwen het doen. En durven dat als mannen, durven dat onder ogen te zien. Zien we gewoon het belang van die verbondenheid en van de gemeenschap met elkaar. Durven daarover te praten en durven we ook daarin te veranderen en zoeken naar verandering. Weet je, we hadden hier een paar weken geleden een bijzondere avond. Een open avond, het was voor het dorp en voor de hele omgeving. Over rouw, over lijden, verdriet en rouwverwerking. Prachtige avond, Miel heeft daar een geweldige toespraak gehouden. Er was een koor wat gezongen heeft, wat mooie smartlappen gezongen heeft. En we zaten overal in tafeltjes, zo met koffie. Het was een geweldige avond. Echt indrukwekkend. En we zaten aan een tafeltje en Ellie, mijn vrouw, voor wie het niet weet, die had een gesprek met een vrouw die bij ons aan tafel zat. We zaten er met drie vrouwen aan tafel. En zat met één vrouw een gesprek. En die vrouw die ontdekte dat wij, of die merkte dat wij bij de gemeente hoorden. Dus een deel van onze gemeente was daar. En er waren heel veel bezoekers eigenlijk. Het was geweldig. Het was dat gesprek en toen zegt die vrouw tegen haar in dat gesprek: wat lijkt het me fijn om deel te zijn van zo'n gemeenschap. Ze had er wat over verteld, wie we zijn, wat we doen. En ze zegt, wat lijkt me dat fijn om deel te zijn van zo'n gemeenschap. Weet je, ik denk dat we soms, en dat geldt ook voor mezelf, niet beseffen hoe bijzonder het is, hoe kostbaar het is, dat we samen gemeente zijn. En dat je daar deel van mag zijn. Ik denk dat we het soms niet beseffen. Hoe belangrijk het is in Gods ogen. En hoe belangrijk is het voor ons. Weet je, als we niet dat verlangen hebben om samen te zijn met andere christenen. Voor die geestelijke gemeenschap, dan is het de vraag, hoe is dan je relatie, hoe levend is dan je relatie met de Heer Jezus? Als we niet dat verlangen hebben. Als we er tevreden mee zijn dat we regelmatig samenkomsten missen of kringavonden, hoe staat het dan met ons geloof? Hoe staat het daar dan mee? Of als we tevreden zijn, ermee zijn dat we ook thuis voluit christen kunnen zijn, online net zo goed een dienst kunnen meemaken, terwijl de gemeente samenkomt en je zou er zelf bij kunnen zijn, hoe staat het dan met je geloof? Weet je, in onze huiskring, daar hebben we een aantal 80-plussers en ik ben echt trots op ze. Echt waar. We hebben daar 80-plussers. En die mensen, weet je, die als die niet op vakantie zijn en als ze niet andere drukke verplichtingen hebben, als ze niet ziek zijn, dat gebeurt gelukkig niet zo vaak. Maar dan komen die mensen komen naar de kringavonden. Die komen. Want die beseffen, ik kom daar omdat ik nog iets kan leren. Weet je, ook 80-plussers. Die zeggen, ik kom daar nog iets te leren. Als we samen bezig zijn met het woord van God. En ik kom daar om samen iets van die gemeenschap te beleven, te proeven. Hoe kostbaar dat is. Hoe mooi dat is. Maar, weet je, dat online, dat hele COVID-gebeuren heeft een geweldige aanslag gepleegd. Op kerk en gemeentes overal in de wereld. Ik lees daar soms wat over. En dan zie je gewoon dat het impact heeft dat mensen hopen dat nog 80% van de mensen terugkomen in de diensten. Schokkende dingen. Dat heeft iets gedaan met ons. 2 jaar afzondering, geen contact, geen gemeenschap. Voor een deel. Dat heeft iets met ons gedaan. Dat heeft ook iets in ons denken gedaan, geloof ik. Het woord online, dat komt helemaal niet in de Bijbel voor. Het zijn geweldige technische hulpmiddelen. We kunnen ze gebruiken en we doen het. En het is ook een zegen aan de ene kant. Maar als ik las in 1 Korinthe 14 deze week. 1 Korinthe 14, daar gaat het over samenkomsten. Dan beschrijft Paulus hoe een samenkomst belangrijke principes. Maar dan zie je dat in een samenkomst waar christenen samenkomen, daadwerkelijk fysiek bij elkaar komen, daar gebeurt iets. Er gebeurt iets in die diensten. Paulus beschrijft dan een voorbeeld, zelfs van dat als iemand binnenkomt die niet gelooft, en die komt binnen en die hoort daar spreken, die hoort daar zingen, die hoort iemand iets delen vanuit zijn geloof, dan kan het ze gebeuren, zegt hij, stel je dan voor, dan komt iemand en dan wordt hij geraakt door het woord van God, en dan valt hij op de grond en dan zegt hij, ik beleid dat God in jullie midden is. Ik beleid dat God daar is en hij wordt erdoor overweldigd. Maar dat kan alleen maar als je fysiek samenkomt. Dat kan niet online. Als hier maar 2 mensen staan met techniek en de rest zit thuis, dan kunnen we nooit zoiets meemaken. Waar 2 of 3 in mijn naam samen zijn, zegt de Heer Jezus, daar ben ik in hun midden. Weet je, die christenen hier in Handelingen 2, die willen graag samenkomen. Samen uitdrukking geven aan het wat voor hun belangrijk is. Ze hoeven niet aangespoord te worden. Dat is ook elke voorganger van dromen. Er staat dat ze eensgezind samen zijn in de tempel. Dat ze samen eten met vreugde en eenvoud in hun harten. Ze loven God samen. Ze waren vrijgevig onder elkaar. Er was niemand onder hen die gebrek leed. Niemand leed gebrek. Wat een getuigenis. Weet je, sommigen van ons zullen meer op de verstandelijke toer zitten. Die zeggen, ik vind het geweldig om me te verdiepen in iets van de Bijbel of in de theologie. En anderen zeggen, ja, maar ik vind het belangrijk dat ik een fijn contact heb met mijn broers en zussen in het geloof. Maar kijk goed naar jezelf. Zoals het hier beschreven staat in Handelingen 2, daar zijn het die 2 dingen samen. Die waren bezig, volhardend in het woord van God. Ze waren volhardend in de gemeenschap met elkaar. Er is een derde Een derde ding wat van deze christenen wordt gezegd, ze waren volhardend in het breken van het brood. En het breken van het brood, dat gaat over het vieren van het avondmaal. Soms is die uitdrukking ook in de handelingen dat ze samen gingen eten. Als volgende etentje als kring zijn we ook alweer aan het plannen. Dat kan ook. Dat is ook geweldig. Maar hier, het breken van het brood, dat is het vieren van het avondmaal. Paulus schrijft aan de gemeente in Korinthe over het avondmaal. De drinkbeker der dankzegging, die wij met dankzegging zegenen, is die niet de gemeenschap met het bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap met het lichaam van Christus? En het woord voor gemeenschap, wat hier gebruikt wordt in de grondtekst, is het woord koinonia. En dat was echt een ontdekking voor me. Niet dat woord, dat had ik al vaker iets over gelezen. Maar wat ik eigenlijk ontdekte is dat hier hetzelfde woord voor die onderlinge gemeenschap waar we het net over hadden, eigenlijk, de volhardende gemeenschap, daar wordt hetzelfde woord gebruikt als wat hier gebruikt wordt voor het vieren van het avondmaal samen. Hoe diep dat gaat als we samen het avondmaal vieren en onze eenheid met de Heer Jezus belijden en vieren en uitdrukking geven, dan heeft datzelfde woord voor gemeenschap betrekking op de onderlinge gemeenschap van ons als christenen. We eten van hetzelfde brood en we drinken uit dezelfde beker. En omdat dat brood in ieder lichaam wordt opgenomen, ik neem dat stukje brood en jij en jullie nemen dat stukje brood in jullie lichaam. En dat laat dat zien dat we op een unieke wijze met elkaar verbonden zijn. We zijn al een deel van dat ene lichaam van Christus. En dat is iets van een geheimenis, vind ik. Dat is een mysterie ook. Maar het is ook een geestelijke werkelijkheid. En dan het vierde. Het laatste. Ze waren ook volhardend in de gebeden. Ze waren volhardend in de gebeden. Iemand schreef over gebed. Ik lees dat voor. Hij schreef, van jongs af aan leren wij op onszelf te vertrouwen. In onze moeizame pogingen om zelfstandigheid te verwerven. Gebed gaat regelrecht in tegen die norm. Het is een aanslag op onze menselijke autonomie. Carrièrejagers, mensen die hun doel op eigen kracht willen bereiken, schamen zich ervoor hun drukke schema voor gebed te onderbreken. Gebed is vreemd aan onze trotse menselijke natuur. Weet je, en toch komen we allemaal, vroeg of laat, op een punt waar we op onze knieën vallen, het hoofd buigen, de aandacht op God vestigen en gaan bidden. Weet je, het wordt hier als vierde punt genoemd in dit vers in Handelingen 2. Het wordt als laatste genoemd, maar het is niet het laatste wat ze deden. Het was een van de eerste dingen die ze deden. Het was topprioriteit. Het was chefsache, zouden ze zeggen in het Duits. Topprioriteit. Naast de bediening van het woord van God was gebed een essentieel onderdeel van de leiders van de gemeente, staat er met name. Maar ook de hele gemeente was volhardend in het bidden. In handelingen zien we christenen die begrepen wat het was, hoe belangrijk het was om te bidden en te smeken. Handelingen 1, vers 14, deze bleven alle eensgezind volharden in het bidden en smeken. Met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus. En met zijn broers. Weet je, toen ik klaar was met wat ik dacht dat ik wilde delen vanmorgen, toen realiseerde ik me eigenlijk dat Al deze vier aspecten, deze vier wezenlijke kenmerken van samen gemeente zijn, dat de Heer Jezus zelf ons daarin is voorgegaan. Hij was zelf in alles gericht op dat woord van God. Hij kende dat woord. Hij zat als 12-jarige jongen in de tempel om te luisteren naar het woord van God. Om onderwezen te worden. Hij legde Gods woord uit aan de Emmausgangers. En Johannes zegt, hij was, hij is het levende woord. En de tweede, als het gaat over die gemeenschap, dan zie je dat Jezus met zijn discipelen optrekt. En dat hij leerde aan hen wat het betekende om in een gemeenschap te leven. Om samen op te trekken. Hij diende hen om ze vervolgens ook weer te leren dat ze zelf zouden gaan dienen. En dat leerden ze met vallen en opstaan. En als wij samen het brood breken en uit de beker drinken, dan is het eigenlijk de Heer Jezus zelf die ons dat brood en die beker aanreikt. En die tegen ons zegt, doe dit tot mijn gedachtenis. Doe dit om aan mij te blijven denken en aan wat ik voor jou heb gedaan. En als het gaat over gebed en volharden in gebed, dan heeft hij zelf ons geleerd hoe we moesten bidden. Hij heeft het ons geleerd. Hij ging de nacht op, in de nacht de berg op om te bidden. Hij bad voor zijn discipelen dat de boosheid niet zou ziften als de tarwe. En hij bidt voor ons. Hij pleit voor ons. Hij bidt en hij pleit voor ons in Hebreeën. Die tekst staat niet op de dia's. Maar in Hebreeën staat dat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Hebreeën 7, vers 25. Daarom kan hij ook volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan. Omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Hij bidt voor ons nu. Hij pleit voor ons nu. En hetzelfde wordt van de Heilige Geest gezegd in Romeinen 8. Hij pleit voor ons. Blijkbaar is dat heel belangrijk. Blijkbaar is dat heel belangrijk. Dat hij nog steeds voor ons bidt. Weet je, dit brengt ons en dit brengt mij als afsluiting bij onze jaartekst. De tekst waar we zo mee begonnen vanmorgen. De tekst die we als gemeente het hele jaar met ons meedragen. En die we elkaar steeds in herinnering brengen. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. En laten we het oog gericht houden op Jezus. De leidsman en de voleinder van het geloof. Zullen we samen nog bidden? Vader in de hemel, we willen u zo bedanken voor het enorme voorrecht dat we hier mogen zijn, dat we samen uw gemeente mogen zijn. Verbonden met alle broers en zussen wereldwijd, maar ook de broers en zussen die vanmorgen bij ons zijn in de dienst. Die bijzondere eenheid mogen ervaren door uw Heilige Geest die u ons gegeven hebt. Heer, we prijzen, we danken u dat u uw gemeente bouwt nog steeds, dat u doorgaat, dat u het ook in ons wilt bouwen. We danken u dat we hier al zo lang samen gemeente mogen zijn, bijna 40 jaar. We danken u, Heer, dat u dat doet door ons heen, door gebroken mensen, door onvolmaakte mensen. Heer, we danken u dat u ons wilt vormen, dat u ons bij de hand neemt, dat u met ons op weg gaat. We danken u voor uw grootheid, we prijzen u en eren u en aanbidden u in Jezus' naam. Amen.